Vooral eerst, wat een prachtige groep hebben we vandaag. We zijn gezegend met veel visite vandaag. We hebben Ruth en Patrick met hun kinderen. Joshua, fijn dat jij er ook weer bij bent vandaag. Dan hebben we natuurlijk onze gasten die bij Oja zijn. Oké. Ja. Welcome. And thank you for taking the time to be with us this morning, even as you travel. Dan hebben we natuurlijk ook Elle en Gerard en Inge uit Groningen. Dan hebben we Ruben en Mathilde en David, als ik het goed zeg. Den Haag, met een connectie naar Albanië toe. Dan hebben we natuurlijk ook Atter en Marianne. En hun vader. En kleine Seth, die inmiddels ook alweer een beetje groter wordt. En Jerry. Vandaag je laatste zondag bij ons. Fijn dat je bij ons was. Fijn dat je je vader en moeder verzorgt in die zin. Altijd fijn om je zo weer te zien. Welkom allemaal op deze samenkomst. Als we naar de bergreden gaan kijken, dan wordt soms dat woord gebruikt ondersteboven of achterstevoren. Mensen die de bergreden lezen, die zien altijd weer hoe mooi en hoe zuiver en hoe prachtig dat eigenlijk is. Maar tegelijkertijd zien we ook hoe het een wereld beschrijft die zo anders is. Een wereld waarvan we dan mogen zeggen, het is een wereld die ondersteboven staat. Het is een wereld die anders is. Het is een wereld die zo mooi is en zo aantrekkelijk, maar tegelijkertijd zo onmenselijk en onnatuurlijk. Maar we zien allemaal daarin die mooie principes waar Jezus 3 hoofdstukken lang over het koninkrijk spreekt en de kwaliteiten die daarmee te maken hebben. Vandaag wil ik daar een kleine nuance op aanbrengen. Ik heb iets gelezen op Facebook en dat inspireerde mij eigenlijk tot deze woorden van vanochtend. En misschien herkennen sommigen van jullie dat. Luiheid doodt ambitie. Woede doodt wijsheid. Angst doodt dromen. Ego doodt relatie. Jaloezie dood vrede en twijfel dood vertrouwen. Staat er eens bij stil. Het zijn 6 kleine zinnetjes, maar goed, probeer er nog eens bij stil te staan. En probeer dan eens andersom te denken. En we komen daar later op het einde van onze gedachten, zullen we daar nog even op terugkomen. Opnieuw, luiheid dood ambitie. Woede dood wijsheid, angst dood dromen, ego dood relatie, jaloezie dood vrede en twijfel dood vertrouwen. Het is altijd weer interessant, voor mij tenminste wel, dat als je de Bijbel goed gaat lezen, dan zie je eigenlijk dat de Bijbel over alles iets te zeggen heeft. Ik sta er altijd weer verbaasd over als je soms ook dan even die profeten gaat lezen, die we dan normaal gesproken niet zo heel vaak gaan lezen, dat daar weer dingen in staan en dat je denkt van, oh, de Bijbel zegt hier ook iets over. De Bijbel zegt hier ook iets over. En zo ook eigenlijk ook over die luiheid. Want er staat in Spreuken 10 vers 5, daar staat, wie in de zomer verzamelt is een verstandige zoon. Wie in de oogsttijd diep slaapt is een zoon die beschaamd maakt. Ik lees hem opnieuw. Wie in de zomer verzamelt is een verstandige zoon. Wie in de oogsttijd diep slaapt is een zoon die beschaamd maakt. En zo zegt de Bijbel, in het bijzonder ook het boek van Spreuken, zegt heel veel over luiheid. We kennen waarschijnlijk ook wel die woorden dat de Bijbel ook de uitspraak gebruikt. Ga eens naar de mier toe, ga je luiaard. Want de mier, die leert ons een hele belangrijke les. Die werkt, als die kan werken, om uiteindelijk te genieten van waar die gewerkt heeft. Spreuken 6 vers 6. Spreuken 6 vers 6. Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang, luiaard, blijft u liggen? Wanneer staat u op uit uw slaap? Maar wat we nu natuurlijk vooral ook aan deze woorden zien, is dat mensen die een mate van luiheid hebben, die komen nooit tot hun vruchtbaarheid. En wat is nou het werkelijke doel van het leven? Het werkelijke doel van het leven is dat wij allemaal tot herstel komen, dat wij tot bruikbaarheid komen, dat wij tot het punt komen dat wij aan deze gemeente, aan deze maatschappij, aan werk, aan een werksfeer, aan een schoolsfeer, dat wij allemaal gaan toevoegen de gave die ons gegeven is. Dat is het mooie van werk. En het mooie van werk is ook, iedereen heeft een gave gekregen. Zoek de gave die bij jou past. Vind werk wat goed bij jou past. En het zal je uiteindelijk een rijk mens maken die van het ene positie naar de volgende positie gaat om uiteindelijk te gaan staan in jouw bruikbaarheid. God heeft ons niet zomaar gemaakt. We hebben mensen hier die zijn goed in IT. We hebben mensen hier die zijn goed in verloskunde. We hebben mensen hier die zijn goed in andere dingen. Allemaal zijn we uniek. Allemaal zijn we gemaakt met een gave. Allemaal zijn we gemaakt met een talent. En daar zien we opnieuw weer, God wil ook jouw talent gebruiken. Want eigenlijk kunnen we zeggen, als we heel goed weer naar die Bijbel gaan kijken en luisteren, wij zijn niet van onszelf. Wij zijn niet ons eigendom. Wij zijn het eigendom van de grote schepper van hemel en aarde. En God zegt, wees niet lui. Doe hetgene wat jou gegeven is. En ik zal je een toekomst laten zien die jouw begrip te boven gaat. En dan zien we opnieuw weer, wat doet luiheid? Het doodt ambities. We zien het in onze maatschappij gebeuren. Sommige mensen zitten thuis. En wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niets meer. En natuurlijk, er zitten soms bepaalde psychologische redenen achter en andere dingen. Maar hoe mooi is het als wij opnieuw kunnen beetpakken die gave die ons gegeven is, om hem dan uit te werken. In de tweede plaats, woede doodt wijsheid. Spreuken 14, vers 17 zegt het volgende. Spreuken hoofdstuk 14, vers 17. Wie snel toornig wordt, begaat dwaasheid. En een man vol listige plannen zal gehaat worden. Wat doet toorn? Wat doet woede? En wat interessant is, als je naar al deze teksten gaat kijken uit het boek van Spreuken, en je gaat dan terug naar het eerste hoofdstuk, dan weten we natuurlijk ook, er was eigenlijk een soort primaire ontvanger van het boek van Spreuken. En wie was nou de primaire ontvanger van het boek van Spreuken? Ruben, weet jij dat? Ja, de primaire ontvanger van het boek van Spreuken. Wie was dat? Salomo schreef het aan wie? Aan zijn zoon. Zijn zoon was eigenlijk de eerste primaire ontvanger. En natuurlijk, als Salomo verder gaat schrijven, dan schrijft hij ook al die wijsheid is goed voor alle mensen. Maar nu zien we ook hier als het ware weer een taak voor de ouders. Als het gaat over kinderen, help je kinderen om die gaven te ontdekken. Help je kinderen om die gaven te omarmen. En nu, als het gaat over toren, ouders hebben een belangrijke taak naar hun kinderen toe als het gaat over boosheid. Is boosheid verkeerd? Nee, de Bijbel zegt niet dat boosheid verkeerd is. Maar de uitwerking van boosheid, dat kan of goed zijn, of goden welgevallig zijn, of goden niet welgevallig. En zo zien we dat als het gaat over die opvoeding van kinderen, als het gaat over onszelf, want uiteindelijk is het boek geschreven aan de zoon van Salomo, maar uiteindelijk geldt het voor ons allemaal natuurlijk. En dan komt weer dat belangrijke aspect. En broeders en zusters, opnieuw, opent morgenochtend weer de krant. En wat is er niet gebeurd door alle mensen die hun boosheid niet in bedwang konden houden? Wat gebeurt er allemaal met mensen die die toren niet in bedwang kunnen houden? We zien, en we lezen het gewoon weer opnieuw, dwaasheid. Dat is hetgene wat er gebeurt. Want wat komt er voort uit die ongecontroleerde toren en woede? Het vertroebelt een goed beoordelingsvermogen. Het verblindt mensen voor een redelijke discussie, een redelijk gesprek. Het verhoogt de angst, het triggert stress, allerlei kortsluitingen. Er komt van alles uit wat Goden niet welgevallig is, wat ons geen goed doet en wat ook onze medemens geen goed doet. Spreuken 29 vers 11. Spreuken 29 vers 11 zegt het volgende. Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom. Hoe mooi is dat? Al deze woorden, zoals ze ook genoemd worden, spreuken, het zijn allemaal eenlijnige zinnen als het ware. En de ene spreekt over het ene, de andere spreekt over het andere. Maar al deze dingen laten weer zien. Waar woede is, waar toren is, daar gaat wijsheid de prullenbak in. En dat hebben wij juist zo nodig. In ons aller herstel hebben wij die wijsheid nodig die zo belangrijk is om die gemeente uiteindelijk te laten zijn, zoals we dat eerder zeiden vanochtend, zonder vlek en zonder rimpel. De volgende, angst. Wat doet angst? Het belemmert initiatieven. Het belemmert de groei van mensen. Het verlamt de acties, de zaken waar mensen mee bezig zijn. En natuurlijk, we leven in die wereld waarin angst soms heel normaal is. Maar als gelovigen mogen we dat juist gaan overwinnen. Als gelovigen mogen we gaan staan in ons geloof en ons vertrouwen in God. Die zegt, ik laat je niet los. Ik zal je niet verzaken. Ik zal je nooit loslaten. Ik zal je altijd vasthouden. Als je wijsheid nodig hebt, bid er maar voor en ik geef je wijsheid. Als je vertroosting nodig hebt, bid er maar voor en ik geef je vertroosting. Wat je ook maar precies nodig hebt, God is degene die liefdevolle vader is. Die ons nooit alleen laat. Patrick, je hebt ook Rut, jullie hebben twee kleintjes. Laat je die zomaar ergens op straat staan soms? Laat je die zomaar ergens in een winkel achter? Nee, dat doe je niet. Wij zorgen voor onze kinderen. Maar God in zijn zorg gaat nog een heleboel stappen naar boven. Nog een heleboel stappen groter. Hij zorgt voor ons. En dat is voor ons zo belangrijk. Want weet je, angst zijn er op alle momenten van het leven. Je gaat straks je auto in en dan zie je misschien een auto in je spiegel komen die vrij hard rijdt. En dan denk je, oh, gaat dat wel goed? Je komt thuis en dan check je toevallig even je bankrekening en dan zeg je, gaat dat wel weer goed van de maand? Dan ga je verder en dan voel je wat. Mijn gezondheid. Angst is overal. Maar dat is nou de rijkdom van ons als kinderen van God. Dat is de rijkdom van ons als kinderen van een hemelse vader. Die zegt, wees niet bang. Want wat doet angst? Het doodt alle dromen, de goddelijke dromen, de hemelse dromen, de dromen die God voor jou in petto heeft. We gaan naar de volgende, ego. Wat doet ego? Het doodt alle relatie. We zien dat in Filippenzen hoofdstuk 2. We hebben daar vanochtend wat kort over gezegd in onze Bijbelstudie. Maar Filippenzen 2, wat staat daar? Zo belangrijk en zo essentieel voor ons als gelovigen in Christus. Filippenzen 2. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben wat voor van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ben je ooit mensen tegengekomen met een egootje? Dan is de volgende vraag, heb je ooit een goede relatie gekregen met die persoon? En het antwoord is waarschijnlijk nee. Want wat gebeurt er op het moment dat mensen egootjes hebben?
Ik bedoel egoïsme.
Egoïsme. Wat gebeurt er op het moment dat mensen egoïstisch zijn? Wat gebeurt er op het moment dat mensen op de voorgrond willen treden? Wat gebeurt er op het moment dat mensen aangeven van het gaat eigenlijk om mij? En opnieuw, heb je ooit een goede relatie gekregen met zo'n persoon? En het antwoord is waarschijnlijk nee. En dat is opnieuw. Wat doet ego? Het doodt relaties. Want als mensen voelen dat het om jou gaat, als mensen voelen dat het om een bepaalde persoon gaat, wat doen mensen? Mensen draaien weg. En dat is nou juist zo belangrijk, ook in de gemeente. We moeten elkaar altijd hoger achten dan onszelf. Wat gebeurt er als mensen de interesse geven in jou? Wat gebeurt er op het moment dat mensen zeggen, vertel maar, ik luister. Ooit goede relaties gekregen met dat soort mensen? En het antwoord is waarschijnlijk ja. En zo zien we dat de Bijbel opnieuw zoveel zegt over dit soort dingen. Opnieuw, als we het boek van Spreuken laten spreken, dan zien we in hoofdstuk 18, vers 2. Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. Waar gaat het een dwaas om? Een dwaas zal vaak zeggen, kijk, luister maar naar mij, ik weet het. Iemand met een ego die zegt, luister maar naar mij, want ik weet het. Iemand die egoïstisch is, die zegt van, ik luister niet naar jou, want ik weet alles. En zo ego doodt relatie. Denk eens aan Lamech. Genesis hoofdstuk 4. Het zijn allemaal voorbeelden van egootjes. En zo is het voor ons belangrijk als broeders en zusters. Leer om elkaar hoger te zien dan jezelf. Zet de ander op een voetstuk. De vijfde. Jaloezie doodt vrede. Jaloezie doodt niet alleen vrede, jaloezie doodt alles wat het aanraakt. En dat kunnen we eigenlijk over al die dingen zeggen waar we over spreken. Wat gebeurt er als er jaloezie is? Het raakt huwelijken aan, relaties, gezinnen, de gemeente. Overal waar jaloezie is, daar komt uiteindelijk een negatieve spiraal. We lezen in het boek van Jacobus. In het boek van Jacobus, daar lezen we de volgende woorden in hoofdstuk 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer er echter bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, ze is aards. Ze is natuurlijk. Ze is duivels, zegt Jacobus. En dan wordt daar gesproken over afgunst. Dan wordt daar gesproken over eigen belang. Jacobus zegt, dat komt niet van God. Dat komt uiteindelijk van een andere bron en dat is de Satan. En dan staat er dit. Want waar afgunst en eigen belang is, wat heersen daar? Wanorde. En allerlei kwalijke praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is rein, vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van gerechtigheid wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. En zo is het weer belangrijk. In de eerste plaats weer voor die gezinnen, jullie kinderen. Jullie kinderen is het belangrijk om opgevoed te worden met die woorden van spreuken. Misschien kan je eens voor jezelf iets overdenken. Een maand heb vaak 31 dagen. Sommige 30, sommige nog iets minder. En spreuken heb 31 hoofdstukken. Probeer eens voor een maand lang, samen met je kinderen, elke keer één hoofdstuk te lezen uit spreuken. En praat erover. In plaats van naar de televisie te gaan, in plaats van andere dingen te doen, je avondmaaltijd. En elke avondmaaltijd voor 31 dagen lang, één hoofdstuk per keer. En dan samen met je kinderen daarover praten. Hoe prachtig is dat? Daar gebeuren mooie dingen. Wonderen gebeuren nog steeds. Maar weet je waar wonderen gebeuren? Wonderen gebeuren waar Gods woord gelezen wordt. En waar Gods woord serieus genomen wordt. Daar gebeuren wonderen. Daar gebeuren bijzondere zaken. Als laatste, twijfel doodt vertrouwen. En dat gaat natuurlijk naar de basis van ons leven als gelovigen. De Bijbel laat ons elke keer weer opnieuw zien hoe leeft de rechtvaardige door het geloof. Want wat doet twijfel? Als je aan twijfel denkt, dan denk je aan onzekerheid. Dan denk je aan besluiteloosheid. Dan denk je aan angst. Dan gaan de ogen van Jezus vandaan. Het vernietigt ons vertrouwen. En daarom is het zo belangrijk voor ons als gelovigen. Het is een heel simpel punt, maar misschien tegelijkertijd ook wel heel lastig. De Bijbel zegt, geloof en vertrouw op mij. En dat is zo mooi. Je geloof en je vertrouw op je auto. Wat gebeurde er vanochtend? Je hebt een aantal kilometers gereden en je bent hier. Omdat je geloof en vertrouwen had in je auto. Hetzelfde is voor God. Geloof en vertrouwen in God brengt je altijd van A naar B. Wat er ook maar gebeurt, hoe het ook maar gaat, het zal je altijd van A naar B brengen. En dat is zo mooi. We komen terug. Want we zijn begonnen met deze woorden te zeggen. Luiheid doodt ambitie, woede doodt wijsheid, angst doodt dromen, ego doodt groei. Jaloezie doodt vrede en twijfel doodt vertrouwen. Maar als je dat omdraait, wat krijg je dan? Ambitie doodt luiheid. Wijsheid doodt woede. Dromen doden. Sorry, relatie doodt dromen. Nee, ik zeg het niet goed. Angst doodt dromen. Dromen doodt angst. Groei. Zeg ik het nou goed? Groei, relatie, dood ego. Zo moeten we het zeggen. Vrede, dood jaloezie. En vertrouwen, dood twijfel. Broeders en zusters. God heeft het allemaal aan ons gegeven. Elk boek, elk Bijbelboek heeft zo zijn eigen unieke positie in de schrift. Maar dat boek van Spreuken, dat blijft uiteindelijk een pareltje. Lees het. Maar lees het niet alleen. Mediteer. Probeer het te begrijpen. Vraag aan elkaar, wat betekent dit voor jou? Vraag aan je vrouw, wat denk jij daarvan? Vraag aan je man, hoe zit dat? Vraag aan je kinderen, wat zijn jullie gedachtes? En dan mag je samen groeien. Dan mag je samen gaan ontwikkelen. Zoals een gezin hoort te zijn. En als het dan gaat over de gemeente, laten wij ook samen over die dingen nadenken. Laten die woorden van God macht krijgen in onze harten en in onze gedachtes. In alles wat we zijn, in elke vezel van ons wezen. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Maar dat niet alleen. Dan komt God tot zijn glorie en zijn eer die hij verdient. Amen.